Radio Rijnmond.
Chris natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen kippen, varkens en koeien uit de vee-industrie. Het is vandaag Dierendag met een grote Dierendag-demonstratie speciaal voor jullie. Dordrecht combineert Dierendag met de Dordtse Dag van de Geschiedenis. Je kunt leuk snorren met varkensbotjes uit de middeleeuwen. Of je kunt leren hoe ze vroeger de onderkaak van een paard gebruikten als slee. Niet over Beertje Paddington, wel over de echte brilbeer, hoor je in de kinderboekenweeklezing Wij Echte Beren. En lijkt je moeder op een mopshond of je broer op een cavia? Doe mee met de workshop dierenportretten maken van je familie. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed.
Lionel Richie bij Radio Rijnmond. Stuck on you.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Dierenorganisaties die roepen iedereen op om vandaag mee te lopen met de Dierendagdemonstratie voor de dieren en tegen de vee-industrie. Je moet ervoor naar Amsterdam, dat wel. Het weer zit ook niet echt mee. Anne Heelhorst, directeur van Wakker Dier. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij hoort bij een van de dierenwelzijnsorganisaties die aandacht vragen voor het lot van dieren in de vee-industrie. Ja, dat een dier in de vee-industrie, dat wil je eigenlijk niet zijn op dit moment.
Nee, dat wil je absoluut niet zijn. Dat betekent je hele leven binnen, opgesloten in een stal vol met veel beton, geen daglicht. En dan moet absoluut een einde aankomen.
Ja, en dat gaan jullie dus vandaag vragen. Waarom juist vandaag?
Dierendag, hè, vandaag. Dus wat perfect moment om op te komen voor die, ja, laat ik het zeggen, 520 miljoen dieren die wij slachten in Nederland ieder jaar. Wat is een beter moment dan op Dierendag?
Ja, zeker. Maar het is voor het eerst dat jullie dit doen. Waarom dan nu?
Nou, dat komt omdat de politiek recent bezig is geweest met een plan om het leven van de dieren in de vee-industrie te verbeteren. daar is, daar was best wat hoop voor dat daar wat serieus uit zou komen. En het is helaas weer gebleken dat dat plan niks voorstelt. Dus we zijn er nu echt wel klaar mee. En we willen echt een statement maken van ja, heel veel mensen willen dit niet meer. Ga nou eens aan de bak en geef die beesten een beter leven.
Ja, want er ligt dus een wetsvoorstel hè, om in 2040 te komen tot een dierwaardige veehouderij. Maar dat vinden jullie niet voldoende?
Nee, dat is eigenlijk gênant. Wat daar nog steeds, daar staat niks in over dat ze bijvoorbeeld naar buiten mogen. Ingrepen zoals het afbranden van staartjes en horens mag gewoon door blijven gaan. De ruimte die die dieren krijgen in een stal. Je moet bijvoorbeeld denken, een varken, van zo'n 80 tot 100 kilo, die krijgt nog niet eens een vierkante meter ruimte in een stal. Ja, dat heeft niks te maken met dierwaardig. Dat is gewoon kwaadaardig en daar moet gewoon echt een eind aan komen.
Ja, dus jullie zeggen van dat zou dus concreet sneller en beter geregeld moeten worden. Hoe dan?
Absoluut. Nou, bijvoorbeeld door die eisen een stuk op te schroeven, dus de wetgeving te verbeteren. En bijvoorbeeld de dieren veel meer ruimte te geven in een stal of zaken als het afknippen van ledematen verbieden. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is koeien. Verplicht gewoon dat die dieren de wei in moeten. Weet je, het zijn grazers, ze horen buiten te staan. 1/3 van de koeien komt op dit moment niet meer buiten. Ja, dat kan gewoon niet.
Nee.
Dus daar kan
maar
je gewoon een wetgeving op maken.
Het is nog niet gelukt. Want hoe kan het dan dat het maar niet lukt om dat te verbeteren?
Omdat de druk heel groot is vanuit de agrarische sector om te blijven doorgaan zoals ze nu gaan. En er zijn best wel grote financiële belangen van heel veel commerciële partijen om de dieren te blijven uitbuiten. Want ja, meer ruimte voor een dier betekent minder centen voor degene die daar geld aan moet verdienen. Dan kost het meer geld en dat wil men niet. Dus houden ze het zo goedkoop mogelijk.
Ja, en als je denkt, nou dat wil ik niet, dan moet je ook echt mee gaan doen aan die demonstratie vandaag. Het is alleen niet zo mooi weer, hè?
Nee, dat is echt een grote teleurstelling. Ik hoop natuurlijk alsnog dat mensen komen. We verwachten zo'n 10.000 man. Dus ik hoop echt, ik denk dat als we daar met z'n allen lekker dicht bij elkaar staan, dat het warm zat is. Dus kom vooral. Maar goed, neem wel een paraplu mee of een goede regenjas.
Ja, Anne Heelhorst, heel veel succes van Wakker Dieren. De Dierendagdemonstratie is dus vandaag in Amsterdam. En dat is voor iedereen die wil laten zien dat het anders kan met onze dieren. Dankjewel, nogmaals.
Graag gedaan.
Guess I'll always be him, even after treatment. Everything that he did, I relive. The kid that you knew, with holes in his shoes, who stole from his family to feed his abuse. Said I'd never be back, thought that I could detach. Nothing like a relapse to rehash. The kid who's scared, so handle with care. Wonder what I look like, looking out from your eyes. Do you see the new me, or the same guy? How it brittle my bones, the ink on my skin. I blacked out the window so you can't see in. Cause darling, forgive and won't forget. I got empathy and empty threads, but it's Thoughts of me to call you back, cause I want you back, yeah, I want you back. With this fragile ego where I have to prove to people that we're equal, but we both know.
Cameron Whitcomb, een mooi nummer. Fragile. Jet Monroe, oprichter van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie, die gaat ieder seizoen op zoek naar een plek die past bij de sfeer van het seizoen en de tijd van het jaar. Eens eventjes kijken of Jet daar iets toepasselijks bij heeft gevonden vandaag. Dus
waar is Jet?
Ik ben vandaag bij de Westerkade Kunst, de galerie. En we kijken nu uit over de Maas.
Ja, prachtig uitzicht, hè?
En het is Dierendag en daar hebben we de galeriehond liggen. En we hebben ook nog bronzen beelden van een dodo en andere dieren. Het is hier een groot beestenbal, zeg maar.
Ja, en de galeriehoudster, die is er ook.
Ik ben Davy Pieters en ik hoor bij Westerkade Kunst. Een laagdrempelige galerie om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met kunst. Vooral hedendaags.
Als je hier buiten op de kade wandelt en de galerie is open, dan staat er ook een bord daarvan. Kom naar binnen. Je wilt echt de mensen naar binnen trekken.
Zeker, ja, natuurlijk. Dat is heel erg leuk om samen met mensen naar het werk te kijken wat hier dan is op dat moment.
En als je vandaag komt, ja, dan kun je dus kennis maken met de hond van de galerie, hè?
Ja.
Wat is het voor hond?
Dat is onze galeriehond, Roef. En die is alweer 14 en Fries daarbij. Een beetje bejaard. Hij volgt mij nu best wel flink de hele dag. Omdat hij ouder is en anders niet meer precies weet hoe het verder moet. En of hij dan wel op tijd eten krijgt.
En kunst? Is het een beetje een kunsthond ook?
Nou, hij is erg goed gesetteld hier. Hij weet dat mensen komen kijken en heet ze dan welkom boven aan de trap. En begeleidt ze door de hele galerie heen en gaat dan ergens rustig zitten.
En mogen de mensen wat lekkers meenemen voor Roef vandaag?
Altijd. Dat is ontzettend welkom bij Roef. Dan ben je helemaal binnen.
Jet, wat hangt hier nou allemaal aan de muur?
Nou, het is, zoals je weet, kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek is avontuurlijk. En zoals je ziet is het hier één groot avontuur met verschillende kinderboeken, met originele illustraties, prints, onder andere illustraties uit De Wonderverteller van Janet Villa. En dat boek heeft de Gouden Griffel gewonnen en de Zilveren Penseel.
Met ook heel veel mooie dierentekeningen.
Kamelen, vissen. We hebben van rozeboos, van hele kleine poezen tot prachtige tijgers. En we hebben van Sylvia van Ommen hebben we illustraties uit Een IJsje. Nou, dat is echt helemaal een dierenbal van vogels, ijsberen.
En er liggen hartstikke veel boeken ook natuurlijk.
De boeken die hier liggen, die zijn te koop, want het is natuurlijk kinderboekenweek. En als je dan een boek koopt tijdens de kinderboekenweek, krijg je het kinderboekenweekgeschenk gratis. Eigenlijk, als je hier bent, dan heb je het gevoel dat je helemaal in kinderboekenland bent.
Ja, hoe kwam je op het idee? Want het is jouw idee, toch?
Nou, het idee was eigenlijk ontstaan omdat ik een onderzoek gedaan heb naar Boekie Boekie. Of er een behoefte aan is om nog een keer weer opnieuw te starten.
Ja, het literaire kindertijdschrift.
Ja, en meer dan 96% vond het heel erg belangrijk dat zoiets bestaat. Een platform waar jonge illustratoren zich kunnen ontwikkelen. Waar zowel schrijvers als illustratoren nieuwe dingen kunnen uitproberen. En eens ooit, in 1988, ben ik begonnen met kinderboekenillustraties op te hangen aan de muur. En dit zou een nieuw begin kunnen zijn. Het kan ook zijn van dat ik het nog één keer doe om af te leren en dat ik daarna het stokje aan iemand over kan geven, want het is voor de illustratoren ongelooflijk belangrijk dat hun werk ook op een andere manier gezien wordt.
Ja. Gaan we even vragen aan Anne-Roos Kluis, wat zij daarvan denkt. Waar kennen kinderen jou van?
Ik ben kinderboekenillustrator en ik werk onder de naam Rozeboos. Dat is mijn artiestennaam.
Dus ben je wel eens boos als illustrator?
Nee, ik ben niet boos. Dat wordt me wel vaak gevraagd. Het was eigenlijk mijn bijnaam als kind, hoe mijn zus me noemde, op een soort grappige, vrolijke manier. En omdat ik voor kinderen dingen ging maken, dacht ik dat is wel leuk om die naam ook te behouden. En Ja, ik ben heel blij dat Jet deze expositie heeft georganiseerd. Omdat het inderdaad, heel vaak zie je de illustraties alleen in de boeken, maar er gaat natuurlijk heel veel werk aan vooraf. Nou, als je al die illustraties zo aan de muur ziet, alle originele, dan snap je denk ik ineens hoeveel tijd daarin zit en liefde en passie.
In het echt is het ook vaak veel mooier, toch?
Ja, ik vind het vaak in het echt ook mooier.
Ja, want zullen we even bij jouw werk gaan kijken? Want wat vind jij dan specifiek aan het werk van Roos Boos?
Nou, dat is haar werk. Dat is heel leuk om te zien dat het heel herkenbaar is dat het haar werk is. Het is heel kleurig, er is heel veel te zien. En het past ook meteen bij het thema Muren voor avonturen. Want je kunt ook, als je het boek niet gelezen hebt, kun je je eigen verhaal erbij vertellen.
Wat is het verhaal bij die leeuw en die bloemen bijvoorbeeld?
Dat is eigenlijk een werk speciaal gemaakt voor deze expositie. Jet vroeg ons om een werk in 1 uur te maken. En ja, ik had niet heel erg tijd om een hele uitbundige schets te maken met heel veel denkwerk in 1 uur. Dus ik ben gewoon maar iets gaan maken en toen is dit eruit gekomen. En ik hou heel erg van leeuwen en tijgers. En op de een of andere manier vind ik de gezichten altijd heel boeiend van katachtige.
Deze kijkt heel vriendelijk, hè?
Ja, deze, daar kan je wel even mee een ijsje eten.
Jij tekent ook op locatie.
Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld op bruiloften of evenementen. Dan ga ik dus vaak portret tekenen en dan mag ik iemand heel intens aankijken voor 5 minuten. En dan heeft diegene een heel snel portretje van zichzelf. En dat mogen ze dan vaak mee naar huis nemen.
Over portretten gesproken. Morgen heb je iets in het kader van Dierendag. Want dan mogen de kinderen die hier zijn, die mogen dierenportretten tekenen van hun familie. Hoe zit dat dan weer?
Nou, als we nu naar het boek lopen van Magnus Weidman, Het Park. Daar zie je allerlei mensen lopen, denk je, maar het zijn dieren. En het grappige is dus dat sommige mensen zichzelf herkennen. Bijvoorbeeld loopt op een van de tekeningen loopt daar de wijkagent, Ben. En ook al weet je niet zeker dat het zo is, je herkent hem meteen. Het is wel heel erg leuk hoe hij dan van mensen dieren maakt. Dan heeft hij allerlei voorbeelden van dieren waarvan je denkt van nou, dat zou echt typisch mijn vader, mijn moeder of mijn zusje kunnen zijn of een broertje. En hij helpt je dan om van jouw familie een dierenportret te maken.
En nog even terug naar Magnus Weidman, want die heeft dus het park getekend. Hè? Dat park hier vlakbij bij de Euromast. Je kunt ook het park in, volgens mij, volgende week.
Ja, samen met Sylvia van Ommen. Zij tekent heel veel bomen. Ze heeft zelf een klein bos. Ze woont in Frankrijk tegenwoordig. Dankzij haar tekeningen die ze gemaakt heeft van de bomen in het bos, heeft ze het bos kunnen aankopen. En zij tekent echt de mooiste bomen. En samen met haar gaan we dan door het park heen lopen. En dan maken we schetsen daar van de bomen die bijzonder zijn. En dan gaan we daarna naar de galerie hier toe. En dan maken we van de schetsen maken we een tekening.
In de nacht lopen kleine kinderen op hun tenen. Ze zijn stiekem uit bed gegaan. Ze hebben hun pyjametjes aan. Ze lopen op blote voeten op de stenen. Zo koud, zo koud. Maar nee, de kindertjes zijn stout. Het is de nacht dat alle kleine kinderen samenkomen. Hun vader en moeder weten het niet. Het is al zo laat dat niemand ze ziet. En iedereen denkt dat ze lekker dromen. Zo zacht, zo zacht. Maar nee, ze lopen zachtjes door de nacht. Aan het eind van de straat is het bos. Ze gaan zitten op het zachte mos. De een heeft een zuurtje, de ander een zuurstok. De een heeft een ijsje, de ander een radijsje. Ze snoepen er op los. In de dauw lopen kleine kinderen snel naar huis. Het wordt al lichter in de stad. Ze hebben zo'n plezier gehad. En nog even hollen en dan zijn ze thuis. Naar bedje toe, naar bedje toe. En mami zegt 's morgens, schat, je ziet wat moe.
Dit lied van Ramses Shaffy was de inspiratiebron voor het prentenboek In de Nacht van Jet Parent over een geheim feest waar niemand van weet, behalve de kinderen. De originele tekeningen van dit boek zijn samen met heel veel andere illustraties te zien in Galerie Westerkade in Rotterdam, zolang de kinderboekenweek duurt. Meer informatie op chrisnatuurlijk.nl. Joe Stone.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten en daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Rob Kimperman. Rob, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
Goedemorgen. Wat is na de kat en de hond het meest populaire huisdier? Het konijn. Maar konijnen zijn niet zulke makkelijke huisdieren. Geef ze liever geen knuffel en ook geen wortel, schrijft het AD op Dierendag.
Ja. Heb jij een huisdier?
Een hond.
Oh, en wordt die extra verwend?
Ik ga het proberen. Normaal gesproken zou ik zeggen een extra wandeling. Maar ik heb een klein hondje. En mijn hond wordt dan een vlieger onderweg.
Oh, ja,
dus dat
nee,
doe ik even
dat,
niet.
Dat doen we niet. Trouw die kiest op Werelddierendag voor een verhaal over Britten en hun honden. Honden worden op deze dag extra verwend in Groot-Brittannië. Britten zijn gek op honden. En dat is een liefde die te danken is aan de Victoriaanse tijd.
Ruud Zanders van Kipster, misschien wel de meest groene kippenboerderij van Nederland, is zich rot geschrokken toen hij erachter kwam dat kuikens al met hun moeder communiceren in het ei, dat kippen vriendschappen sluiten en andere weetjes over het gevoelsleven en emoties van de dieren. In de Volkskrant vraagt hij zich af of het niet beter is om helemaal te stoppen met zijn bedrijf.
Trouw die schrijft over eetbare natuur. In een bos in Arnhem is het stille jachtseizoen geopend. En wat is dat? De jacht op de paddenstoel.
En het is vandaag internationale vogeltrekdag. In zo'n 30 landen in Europa worden de vogels geteld die naar het zuiden trekken. Maar op de skiberg in Bergsehoek is de telling van natuur- en vogelwacht Rotta afgelast door het slechte weer.
Ja, Rob Kemperman was dat met het groene nieuws uit de weekendkrant en daarbuiten. Ja, en ik denk dat door het weer dat er wel meer dingen worden afgelast. Zo niet het voetbal van onze weerman, het zoontje van onze weerman Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen. Gaat gewoon door daar, hè?
Goedemorgen, Chris. Ja, nee, zeker. Ik sta nu bij voetbalvereniging Oude Tongen. En het is hier een drukte van je welste. Het staat helemaal vol met auto's, want hier gaan de wedstrijden inderdaad door. Ik zag dat er een paar wedstrijden waren afgelast. Maar grotendeels, de meeste wedstrijden gaan nog steeds door.
Worden ze niet weggeblazen dan?
Nou ja, ik moet zeggen, op dit moment valt het nog relatief mee met de wind. Want de meeste wind komt pas vanaf een uur of 10. We hebben nu wel nog te maken met een regengebied waar we ook vannacht mee te maken hadden. Er is echt veel regen gevallen, meer dan 20 mm hier en daar. Dus op kunstgras kan je sowieso goed voetballen. Maar op gras kan het best wel een uitdaging zijn. Nou, dat regengebied dat trekt nu wel weg. Dan wordt het eventjes droog straks met wat zonneschijn. Ziet het er best wel eventjes aardig uit. Dan blijft het ook wel langere tijd droog. Misschien nog een enkele bui. Zeker later vanmiddag krijgen we weer te maken met meerdere buien. Misschien wel met onweer. Maar die wind, dat wordt toch echt wel de hoofdrolspeler vandaag. Want we krijgen te maken met een stormachtige wind. Een windkracht 8 aan zee. Vanaf een uur of 10, 11. En dat duurt gedurende de hele dag eigenlijk daar. Dus als je weer wil uitwaaien vandaag, dan kan dat zeker op het strand. Maar ook meer landinwaarts gaat het krachtig waaien met een windkracht 6 en overal in de regio vanaf een uur of 10 zware windstoten, zo tussen de 75 en 90 km per uur. En later vanmiddag direct aan zee zelfs zeer zware windstoten mogelijk tot zo'n 100 km per uur. Maar goed, dat dan vooral dichtbij zijn. Nou, middagtemperaturen vandaag 14 of 15 graden, dus we kunnen toch wel stellen dat de herfst echt begonnen is.
Nou, zeg dat. En vanavond, hoe ziet het er dan uit?
Nou, vanavond hebben we ook nog steeds onstuimig weer met veel wind. Er gaat wel iets afnemen, maar dat pas eigenlijk morgen. Dan gaat de wind afnemen van hard naar krachtig. Maar ik denk pas dat morgenmiddag dat merkbaar zal zijn. Ook morgen nog een paar buien. Temperaturen zo'n 14 of 15 graden. Ja, en dan zien we na het weekend toch wel weer het rustige herfstweer wat we gehad hebben afgelopen week toch wel weer terugkeren. Want vanaf dinsdag blijft het op veel plaatsen droog, meer ruimte voor de zon, duidelijk minder wind en dan gaan die temperaturen weer omhoog naar zo'n 18 graden.
Nou, dat klinkt goed. Ik wens jou een hele prettige wedstrijd en een prettig weekend.
Dankjewel, jullie ook.
Dankjewel, hoi hoi.
Wat ruist er door het struikgewas? Chris natuurlijk, op Radio Rijnmond.
Seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one day. Blood in one.
doesn't pay to make predictions, sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up like rain, fills my cup like four seasons in one day.
Crowded House.
Chris Natuurlijk. Lekker groen.
Ik hou ervan, van dieren, van natuur en geschiedenis. En misschien jij ook wel. En dan moet je vandaag in Dordrecht zijn. In die stad vieren Museum Hof van Nederland en het regionaal archief Dordrecht Samen Dierendag en de Dordtse Dag van de Geschiedenis. Chris Natuurlijk is in het Stadsdepot van Dordrecht, waar Evelien Plateeuw van Hof van Nederland vertelt wat voor dag het gaat worden vandaag.
We hebben een heel erg vol programma met allerlei activiteiten rondom het thema natuurlijk. Er komt iemand wat vertellen over plantgeneeskunde. We hebben een pubquiz, een workshop van beest tot gebruiksvoorwerp. Mensen kunnen met hun knuffeldier of huisdier op de foto. Er is een mini-expo in het archief. We hebben buiten papegaai schieten.
Pardon?
Ja, ja, dat wilde ik al toelichten. Dat zijn geen echte papegaaien, gelukkig.
Nou, dan gaan we even aan de archeologen vragen. Deborah, waarom deden ze dat schieten op papegaaien?
Dat heeft met het schuttersschilder te maken. Een evenement. Waarom ze precies een papegaai gebruikten, dat weet ik ook niet.
Wat is jouw rol vandaag?
Ik weet een heleboel van dieren die in de middeleeuwen leefden. Dieren die door mensen werden opgegeten. Maar ook dieren die gewoon als huisdier werden gehouden. Of dieren die buiten leefden. Maar vandaag kunnen kinderen zelf botten gaan bekijken. Zelf kijken welk dier het was. Van welk deel van het skelet het bot was. En ze kunnen met een botje gaan spelen zelfs.
Dat zijn wel... Met een botje spelen?
Ja, er zijn ook botjes die zijn nieuw. Hè, nog gewoon van een dier dat onlangs heeft geleefd. Maar daar werden in het verleden ook speeltjes van gemaakt, speelgoedjes. In de tijd dat er geen plastic was, kun je natuurlijk wel heel goed bot gebruiken als het dier toch geslacht wordt. En je hoeft er soms alleen maar een gaatje voor in te boren om een leuk speeltje te hebben. We hebben hier een botje van een varken. En als er een botje van een varken in de opgraving wordt gevonden en er zit een gaatje in, dan weten we dat het varken niet zo werd geboren. Dan heeft daar ooit een touwtje erin gezeten. Het botje is wel bewaard gebleven in de grond. Misschien soms 800 jaar. We hebben een botje uit de middeleeuwen in dit geval. Maar het touwtje is vergaan in de loop van de tijd. Dus we hebben door dit botje een nieuw touwtje gedaan. En als je dat touwtje dan heel goed opwindt. En dan moet je echt een poosje draaien totdat je hem helemaal in elkaar gekrinkeld hebt, het touwtje. Tot hij bijna niet verder kan. En je trekt hem dan uit. Dan gaat hij snorren. Dit is een snorrenbotje.
Dus dat was een leuk speeltje in de middeleeuwen.
Ja.
Ik zie hier ook allemaal fluitjes liggen, gemaakt van botten. Kan je hier even op fluiten voor ons?
Nou, dat werkt helaas niet meer.
Oh, nee?
We hebben het wel eens geprobeerd op een houten fluit, maar nee, daar komt een hees geluid uit.
Waar werden allemaal fluitjes van gemaakt?
Bijvoorbeeld van het bot van een schaap of een geit uit hun scheenbeen. Daar kan je makkelijk gaatjes in boren en een fluitmondstuk aanmaken. En dan heb je een eenvoudige fluit. Soms werd het wat meer bewerkt. Soms hebben we ook fluitjes van ivoor. Maar heel vaak in de archeologische opgravingen vinden we een deel ervan. Alleen maar het bovenste stuk. Dat is met heel veel archeologische vondsten zo. Die zijn niet compleet. Maar dan kun je wel het voorwerp herkennen.
Ja, maar over het algemeen gaat het best goed hier in Dordrecht, hè? Botten vinden. Want die blijven goed bewaard.
Ja, botten blijven heel goed bewaard in een natte bodem. Zeker als er geen zuurstof bij komt. En dat is in Dordrecht het geval. In een hoop Hollandse steden is dat het geval. Omdat het heel diep ligt. En daardoor vergaat het niet. Dat is hetzelfde voor leer en voor textiel en voor hout. Dus dat soort organisch materiaal, zoals bot ook, dat blijft heel lang, honderden jaren bewaard in de grond.
En in dit geval gaat het dan, het is vandaag dierendag en alles staat ook in het teken van natuur en geschiedenissen. Wat wordt er dan qua dieren gevonden hier in de bodem?
We vinden vooral de dieren die door mensen werden gehouden. Dus landbouwhuisdieren, varkens, schapen, geiten, paarden, koeien. En daarnaast ook huisdieren, katten en honden.
En wilde dieren, worden die ook nog gevonden?
We vinden waterwild, Dus heel veel eenden en ganzen en ooievaar en zwaan, dat soort.
En die werden ook gegeten, toch, geloof ik?
Ja, zwaan werd ook gegeten. Daar werden pronkstukken van gemaakt op een mooie tafel voor adellijke lieden. Die mochten niet zomaar gejaagd worden, dat was een adellijk voorrecht. En soms vind je ook beverresten. Of de sporen zelfs van een bever. Onlangs aan een middeleeuws paaltje met knaagsporen van een bever.
Maar die krijgen de mensen vandaag niet te zien, denk ik.
Nee, die hebben we niet meegenomen. Nee. Dat paaltje past hier niet tussen de botten.
Maar wat wel heel leuk is, sleetje van een paardenhoofd.
Ja, dat is ook wel weer iets bijzonders, want dat hebben we tegenwoordig niet meer. IJsvermaak op de onderkaak van een paard. De onderkaak van een paard werd in het verleden, in de middeleeuwen heb ik het dan over, gebruikt om op te kunnen sleden. En daar werd dan wel een plankje op gelegd. Dat was een beetje scherp om anders op die kiezen te zitten. En door de opgaande delen van de kaak werden gaten gemaakt, zodat het plankje ook bleef liggen. Dan kon er een kind op zitten, een niet al te oud kind. Die kreeg twee prikstokken in de hand met een ijzeren punt en kon zich op die manier over het ijs verplaatsen zelf. En dat zie je soms ook nog op schilderijen, zoals schilderijen van Breugel. En Van Kalraat heeft het Dordrecht Museum, daar zie je een priksleetje op van hout.
Zullen we even verder gaan, want de kinderen kunnen ook meedoen. En dan kunnen ze zelf in een workshop raden waar al die botten bij horen. Je hebt dus botten meegenomen, dat zijn echte botten?
Allemaal echte botten, ook echt oude botten uit de middeleeuwen, uit opgravingen in Dordrecht. En wat hier ligt, 12 botten. Daar zijn verschillende diersoorten bij te vinden. Er zitten grote botten bij, kleine botten. En er liggen tekeningen op A3 formaat. Als de kinderen die botten vastpakken, dat mag dus, dat is de bedoeling, dan kunnen ze zelf op die tekeningen gaan kijken welke omtrek bij welk bot hoort. En dan kun je zien welk bot het is, of het een bovenarm is, of dat het een onderarm is, of een stukje van een hoef is, of een stukje van een onderkaak. En je ziet gelijk welk dier.
Rosita Autar, die is er ook, van het regionaal archief. Wat ga jij doen vandaag voor Dierendag en de Dag van de Geschiedenis in Dordrecht?
Ik toon de topstukken met het thema natuur natuurlijk. Bijvoorbeeld hier een herberg uit de 18e eeuw. Je ziet allemaal mensen voor de deur, gezellig leunend op de tafel, een beetje pratend met elkaar. Toen ging ik me verdiepen in Dubbeldam en herberg en toen kwam ik erachter dat het in de 17e en 18e eeuw in de mode was dat Dordtenaren in de buitengebieden wilden trouwen. Sowieso was het in de 17e eeuw in zwang dat mensen mooie buitenplaatsen lieten bouwen. Dus er was echt een waardering voor de natuur en voor landschap.
Het gaat ook over de biesbos.
Ja, in de jaren 20, toen was er crisis. Om de armoede te bestrijden, hebben ze een werkverschaffingsproject in het leven geroepen. Werknemers moesten de biesbos gaan ontginnen. Maar dat was echt heel erg zwaar werk. En ze zijn een paar keer in opstand gekomen. Maar dat mocht niet baten. Dus daar hebben we dus foto's van die mensen, dat ze dat zware werk aan het doen zijn.
Als de mensen nou mee willen doen, hè, hoe kunnen ze dat het beste doen? Vandaag komen naar Dordrecht natuurlijk. Evelien?
Ja, sowieso dat. En voor de fotoshoot kun je online een ticket kopen. En voor de pubquiz, want daar is ook apart een ticket voor nodig. En ja, gewoon naar het museum komen.
Ja, en die pubquiz, die gaat over?
Die gaat ook over de historie van Dordrecht en dan ook een link met het thema natuurlijk.
Zullen we het stiekem even een vraagje alvast kenbaar maken?
Ik heb wel één vraagje die we alvast kunnen stellen. En kunnen ze er alvast over nadenken. Welke Dordtse familie heeft een lepelaar in het familiewapen?
Tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see you.
tell her every
Just the way you are, Bruno Mars.
Uit het rijke archief van Chris Natuurlijk rolt vandaag iets over...
beren. De originele tekeningen van Marieke ten Berge uit het boek Wij Beren. Eindelijk ons echte verhaal zijn tot 30 november te zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Lotte Stegeman, de schrijver van dit non-fictieboek voor kinderen, die komt vanmiddag naar het museum om te vertellen over haar boek en de 8 berensoorten die de aarde nu nog telt. Chris Natuurlijk ontmoet de schrijfster in het museum bij een hele bijzondere beersoort.
Ja, dit is echt een super bijzondere beer. Hij leeft in India en in Nepal en Sri Lanka. Niemand weet precies hoeveel er zijn. En deze beer is van alle beren misschien wel de meest linke. En daar kan hij eigenlijk niet zoveel aan doen. Maar dit is de beer, je zou het niet verwachten, die de meeste aanvaringen met mensen heeft. Dus.
En dit is de lippenbeer.
Ja, dit is de lippenbeer. In het Engels heet hij de slothbeer.
Ik las ook ergens Baloo. Is hij dan ook van de Jungle Book of zo?
Ja, met Jungle Book is er een prachtig beeld gemaakt van een hele mooie, lieve, warme, grote beer die vrienden wordt met Mowgli natuurlijk en die hem mee op pad neemt. Dat zou deze lippenbeer niet doen, kan ik je vertellen. Die zou heel anders met dat jongetje omgaan, maar daar heeft die lippenbeer ook wel een goede reden voor.
Vertel.
Als je naar zijn poten kijkt, zie je dat zijn klauwen behoorlijk lang en groot zijn. Dat is heel nuttig, maar om in bomen te klimmen is dat niet heel fijn. Dus deze beer, als er gevaar is, kan die niet zo makkelijk een boom invluchten. Die heeft dus geleerd om zich op de grond te moeten verdedigen voor aanvallers. Tijgers bijvoorbeeld zijn grote vijanden van die beer. En dus ook als er mensen in de buurt komen, er komen steeds meer mensen natuurlijk in zijn leefgebied. Zijn leefgebied wordt kleiner. Dan moet hij wel van zich afbijten. Dus die zal sneller een gevecht aangaan, puur omdat hij niet goed kan vluchten. Niet omdat hij er per se zin in heeft.
Maar daarom heeft hij ook echt van die grote nagels of gebruikt die ook nog ergens anders voor?
Hij kan natuurlijk die klauwen heel handig gebruiken om te graven naar eten en om zijn boeltje bij elkaar te halen.
Ja, en het is grappig, hè, want we staan nu dus bij een opgezet exemplaar en hij kijkt ons zo lief aan. Knuffelig beestje.
Ja, schijnbedriegt. En dat is zo mooi. Mensen denken vaak van beren dat het of hele schattige, knuffelige dieren zijn, ook door het knuffelbeest wat wij ervan hebben gemaakt, of dat het bloeddorstige monsters zijn. De waarheid zit in het midden, maar dit is zeker geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, absoluut niet. In een onderdeel van het boek duik ik de geschiedenis in, want beren hebben eigenlijk al eeuwen wel af en toe wat last van mensen, nogal veel last van mensen. Vooral die lippenbeer, die werd vroeger veel tam gemaakt, moest op straat dansen met een ring door zijn neus aan een ketting. Er zijn echt de meest vreselijke dingen met beren gedaan, zoals die die lippenbeer, maar ook met heel veel andere beren. Dat is het makke van die beer ook. Het is een ontzettend intelligent dier, dus je kunt hem van alles leren. Dus het is mensen in het verleden heel makkelijk gelukt om beren in circussen te laten optreden op brommertjes, rondrijdend door de arena. Beren konden schaatsen, beren konden van alles. En dat zegt iets over hoe slim ze zijn, maar het is natuurlijk absoluut niet wat een beer eigenlijk wil.
Wat heb jij persoonlijk met beren?
Ik wilde al jaren een boek over beren schrijven, maar ik heb het bewaard tot het goede moment. Ik fietste in 2016 van Florida naar Alaska, waar veel zwarte beren en ook wat bruine beren zitten. En ik kwam zo af en toe fietsend dus in de verte een beer tegen. En ik merkte, tuurlijk, ze kunnen gevaarlijk zijn, maar ik merkte als ik langs een beer fietste die op meters afstand van mij, letterlijk in dit geval, bloemetjes aan het eten was. Die keek even op en zag mij en ging gewoon weer door. En ik was echt op slag verliefd bij de eerste beer die ik zag. Ik vond het zo prachtig. Om me extra te kunnen verdiepen in die beer ben ik naar Alaska gegaan. Naar een gebied, McNeil River heet het. Heel ver weg van de bewoonde wereld. Waar in de zomer heel veel bruine beren leven die daar vissen op zalm. En daar heb ik met rangers 5 dagen gekampeerd in berengebied.
En niet voor iedereen weggelegd, toch?
Niet voor iedereen weggelegd, denk ik.
Je
moet inloten. En de kans dat ik ingelood werd was een paar procent. Ik denk 3 of 4%. Dus ik had ontzettend geluk dat precies in het jaar waarin ik met dit boek bezig was, dat ik mijn hoofdpersonage, want de bruine beer is het hoofdpersonage in het boek, van dichtbij kon bekijken. En wat echt uniek is in dat gebied is, er zijn een paar mensen. En de beren die daar leven, hebben mensen nooit geassocieerd met gevaar. Ze hebben ze nooit geassocieerd met eten, want daar is iedereen daar extreem voorzichtig mee. Die beren hebben in mij totaal geen interesse. Dus ik zat daar aan het water, aan de rivier, te kijken naar beren die in de verte aan het vissen waren en beren die met hun kleintjes voorbij kwamen. Ze keken niet op of om, ze lieten me volledig links liggen.
En wat heb jij daarover geschreven, over die bruine beer?
De bruine beer is het hoofdpersonage in Wij Beren. En die introduceert eigenlijk door het hele boek heen alle andere beren. Dus de bruine beer vertelt echt het verhaal van de beren, het echte verhaal.
Hoeveel soorten zijn er?
Er zijn er 8. Je hebt de Amerikaanse zwarte beer, de bruine beer, de reuzenpanda natuurlijk. De ijsbeer, de brilbeer. Misschien ken je hem van Paddington, maar die heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Hij is er wel op gebaseerd. Dan is er de lippenbeer en de kraagbeer en de honingbeer.
De grizzlybeer, wat is dat dan?
Ja, dat is mooi. Dat noemt iedereen als een beer op zich. En dat is het natuurlijk ook. Maar die grizzly is eigenlijk een soort ondersoort van de bruine beer.
De brilbeer, daar had je het over. Wat maakt dat beest zo interessant?
Het is een vrij kleine beer. Leeft heel erg teruggetrokken in Zuid-Amerika, in de bossen van Peru en Ecuador. Hij heeft witte vlekken en die zitten meestal een beetje om zijn ogen, alsof hij een brilletje op heeft. Maar wat ook zo leuk is aan die brilbeer, is dat hij dus ontzettend zijn eigen gang gaat. En het ontzettend moeilijk is om hem te vinden, omdat hij heel goed is in zich verstoppen.
Dit boek gaat ook over vooroordelen en één vooroordeel is bijvoorbeeld van de reuzenpanda.
De panda heeft een beetje een ingewikkelde reputatie als een lui dier dat heel inefficiënt is, dat ook bijvoorbeeld heel slecht is in paren, dus in kleintjes krijgen. Maar die panda is eigenlijk gewoon heel slim en heel efficiënt. Die weet precies wat hij nodig heeft om te overleven. En het is een specialist. De meeste beren zijn generalisten, wat betekent dat ze van alles eten. Maar die panda die eet alleen maar bamboe. En die panda moet heel veel van die bamboe eten. Dat verteert razendsnel weer. Dus die panda moet eigenlijk de hele dag door eten. En die moet heel goed met zijn energie omgaan. Dus het is volkomen logisch dat hij niet de hele dag aan het rondrennen en aan het spelen is. Die zit gewoon heel rustig op zijn bamboe te kauwen.
Wat jij heel vaak noemt in jouw verhaal is eigenlijk dat de mens schuldig is aan hoe het gaat met de beren. Dus klimaatverandering en ook verlies aan leefruimte.
Ja, dat klopt. Helaas maakt de mens het de beer absoluut niet makkelijk.
Beren zijn ook heel erg belangrijk in de natuur.
Om allerlei verschillende redenen. Maar wat ook veel beren bijvoorbeeld doen is poepen. Wat alle wilde dieren doen. Maar daarmee verspreiden ze zaden van vruchten die ze opeten. Dus zorgen ze ook weer dat er nieuwe bomen gaan groeien op plekken waar ze moeten groeien. Dus ze zorgen voor de aanplant van bossen. Ze ruimen doodhout op. Ze doen van alles wat geweldig is voor de aarde. Dus we kunnen beter maar zorgen dat we goed met ze omgaan, want ze helpen ons een handje.
En je had het nog over beertje Paddington.
Wat ik heel mooi vind aan het verhaal van Paddington. Het beertje werd in een jasje met een hoedje op een station in Londen achtergelaten. En daar vonden mensen hem met een briefje. En op dat briefje stond: zorg goed voor deze beer, bedankt. En ik vond dat heel prachtig symbolisch, want dat geldt voor elke beer.
Lotte Stegeman. Haar lezing in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam begint vanmiddag om 14:00. En het boek Wij Beren, eindelijk ons echte verhaal, is uitgegeven bij Luiting Seithof. Kost in de winkel €24,99. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vermer. Rob Kemperman en Rob van der Meer die werkten mee. Volgende week in Chris Natuurlijk komen wij uit Rotterdam. Nee, wij komen uit Rotterdam. Voor nu veel plezier met de programma's van Radio Rijnmond. Zo straks van 9 tot 12 de Rijnmond Blues. En van 12 tot 2 lunchbreak met Ronald van Oudheusden. Fijn weekend allemaal.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.